Goedemorgen allemaal. Wat goed om jullie te zien en te ontmoeten voor de eerste keer. Ik ben dus Frank Peters. Ik kom uit Urk. Ik kan er niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Ik ben 38 jaar jong of oud. Dat is maar net hoe je bekijkt. Iemand van 12 die zegt waarschijnlijk u tegen mij. En iedereen die boven de 50 komt, die denkt, was ik het nog maar. Ik ben getrouwd met de mooiste, knapste en de liefste vrouw van heel Urk. Dat is echt zo. Ik moet het ook wel een beetje zeggen, omdat ik mijn schoonvader mee heb genomen. En ik moet straks nog een uur terug. Maar het is ook gewoon echt zo. We hebben 2 kinderen samen, een meisje van 8 en een jongen van 6. Dat zijn natuurlijk de allerliefste kinderen van Urk. Dat begrijpen jullie wel. En natuurlijk zijn er momenten, dan kan ik ze wel achter het behang plakken. En dat is dus eigenlijk ook wat ik in het dagelijkse leven doe. Ik ben behanger van beroep, behanger schilder. Ik had een eigen schildersbedrijf samen met mijn vader. Dat hebben we eigenlijk net afgerond, omdat vorig jaar God tegen me sprak dat ik maar eens moest stoppen met dat bedrijf, zodat ik meer tijd en ruimte zou krijgen om me te verdiepen in het woord en om te spreken. Dus dat hebben we dan maar gedaan. Ik blijf nog even als schilder actief, maar dan maar 2 dagen in de week. En dat ga ik dus in loondienst uitvoeren. Morgen begin ik bij mijn nieuwe baas, mijn nieuwe werk. Maar dus 2 dagen in de week en 3 dagen in de week wil ik me dan richten op het woord van God en op dat wat ik mag doen. Ik ben dus spreker. Ik spreek eigenlijk bijna elke zondag wel ergens anders in verschillende gemeentes door het hele land. En geef door de week wat bijbelstudies. Dat is dus wie ik ben. Dat mogen jullie allemaal weer vergeten. Is niet heel belangrijk. Maar ik wil samen met jullie vanmorgen nadenken over het thema God is goed voor mij, maar liever wel wat minder voor jou. En dat is waar ik over na wil denken en jullie zullen vanzelf wel zien hoe ik dat dan bedoel. Een schip verging tijdens een storm op zee. Slechts 2 opvarenden overleefden het en konden naar een klein eilandje dichtbij zwemmen, waar verder niks anders was. De 2 overlevenden zagen geen andere uitweg dan te bidden tot God. Maar om erachter te komen wiens gebed nou eigenlijk het krachtigste was en ook echt verhoord werd, besloten ze om het eiland in 2 te delen. En de ene man bleef aan de ene kant van het eiland en de andere man bleef aan de andere kant van het eiland en beiden gingen ze dus bidden. Het eerst waar ze om baden was natuurlijk eten. De volgende ochtend groeide, wonder boven wonder, aan de ene kant van het eiland een boom vol met vruchten waar de man zich aan kon voeden, maar de andere kant van het eiland, die bleef kaal. Na een week voelde de eerste man zich eenzaam en dus bad hij om een vrouw. De volgende dag verging er een schip en de enige overlevende was een vrouw die zwom naar zijn kant van het eiland. Aan de andere kant van het eiland gebeurde er echter wederom zeer weinig. En daar bleef het dus ook heerlijk rustig. Korte tijd later bad de eerste man om een huis, kleren en nog meer eten. De volgende dag kreeg die man al die dingen als bij toverslag. Maar de tweede man had nog altijd niets. Ten slotte bad de eerste man om een schip, zodat hij en zijn vrouw van het eiland af konden gaan en terug naar de bewoonde wereld. De volgende ochtend lag er wonderwel een schip aangemeerd aan zijn kant van het eiland. En terwijl de trossen losgegooid werden, hoorde de eerste man een daverende stem uit de hemel. Want hij had besloten dat die andere man achter moest blijven op het eiland. Hij was Gods zegeningen niet waard, want geen een van zijn gebeden werden verhoord. Maar terwijl hij dus aan schip ging, hoorde hij een daverende stem uit de hemel. Waarom laat jij je makker op het eiland? Waarop de eerste man antwoordde, mijn zegeningen zijn van mij alleen, want ik ben degene die ervoor gebeden heeft. Zijn gebeden daarentegen werden geen van allen verhoord. En hij verdient het dus niet om iets te krijgen. Je vergist je, wees de stem hem terecht. Die andere man had maar één gebed. En dat heb ik verhoord. Zonder zijn gebeden had ik jouw gebeden niet eens verhoord. Waarop de eerste man verbaasd vroeg, wat heeft hij dan gebeden dat ik hem iets schuldig zou zijn? De stem antwoordde, hij bad dat al jouw gebeden verhoord zouden worden. Nou, broeders en zusters, als wij spreken en nadenken over de God van liefde, de God van genade en de God van goedheid, dan vinden we dat natuurlijk heerlijk klinken. Vooral als het gaat over onszelf. Wat is het fijn dat God goed voor ons is. Ja toch? Dat is toch geweldig? Wat is het geweldig dat God zijn Zoon gegeven heeft, zodat onze zonden vergeven kunnen worden. Wat geweldig dat onze, correctie, wat geweldig dat mijn zonden vergeven zijn. En dat is allemaal waar. Dat is allemaal geweldig. Dat is allemaal Bijbels. Maar hoe gaan wij ermee om als God net zo goed is voor die ander? Hoe gaan we ermee om als God ook die ander zijn zonden vergeeft? Hoe gaan we ermee om als God ook die andere broeder of zuster in zijn koninkrijk gebruikt? Op een misschien wel wat grotere manier dan in onze ogen, want ja, het gras is natuurlijk altijd groener bij die ander. Wat als God in onze ogen beter is voor die ander? Dan krijgt de genade van God in veel gevallen een nare bijsmaak. Want God is goed voor mij. Maar liever wel wat minder voor jou. Ik wil met jullie lezen Romeinen hoofdstuk 2 en dan de eerste 4 versen. Ik lees hem voor uit de NBV-vertaling. Als u een andere vertaling heeft, dan mag dat natuurlijk. Maar als het goed is, staat daar hetzelfde, met iets andere woorden. Romeinen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 4. Romeinen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 4. En dan zegt Paulus dit. En u, wie u ook bent. Dat geldt dus voor iedereen, hè? Daar ontkomt niemand aan. En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar. U bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen, terecht veroordeeld. Dacht u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Als ik zo deze tekst lees, dan denk ik bij mezelf, als je ergens voor het eerst komt, moet je eigenlijk niet zo'n pittig gedeelte uitkiezen om over te preken. Maar goed, te laat. Nou, lieve mensen, het is niet voor niets dat Paulus juist deze woorden schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome. Deze gemeente had namelijk te kampen met bepaalde problemen. Die problemen zijn trouwens niet ongewoon. Die problemen komen we ook vandaag nog in de gemeentes tegen. Want Paulus schrijft deze brief aan gewone mensen. En die zitten volgens mij vandaag de dag ook nog steeds gewoon in onze gemeenten. Dit is allemaal zeer actueel. En wij hebben nog steeds te maken met dat waar Paulus over schrijft. Ik snap natuurlijk wel dat jullie daar hier in Purmerend geen last van hebben. Het is vooral voor die ander, natuurlijk. En misschien ben ik wel vooral voor mezelf aan het preken. Maar om goed te begrijpen waarom Paulus dit juist in deze brief schrijft, moet je eigenlijk begrijpen waarom Paulus de brief aan de gemeente in Rome geschreven heeft. De gemeente in Rome was niet gesticht door Paulus zelf. Zoals Paulus de meeste brieven wel schrijft aan gemeentes die hij gesticht had. Hij schrijft ook in deze brief dat hij hoopt ooit eens bij ze te komen en ze te ontmoeten. En daar ziet hij ook naar uit. De gemeente in Rome is zeer waarschijnlijk ontstaan na de eerste Pinksterdag. Zoals jullie wel weten, was het zo dat de Joden verspreid waren over de hele wereld. En ook al voor Jezus' tijd was het zo dat met Pasen en Pinksteren de Joden uit de hele toenmalige wereld graag naar Jeruzalem kwamen om op die dag de tempel te bezoeken. En zo was het ook op die eerste Pinksterdag. We lezen dat tijdens de uitstorting van de Heilige Geest alle mensen in Jeruzalem de discipelen het evangelie hoorden vertellen in hun eigen taal. Dat waren Joden uit bijvoorbeeld de stad Rome, die geen Hebreeuws spraken. Of uit een stad ergens uit Turkije, Griekenland, noem maar op. En zij komen tot bekering. Want 3000 mensen komen door die eerste preek van Petrus tot bekering. En later werden er nog meer toegevoegd. Tussen die 3000 mensen zaten er zeer waarschijnlijk ook Joden uit Rome. En zij hebben het evangelie meegenomen naar hun stad en hebben daar een gemeente gesticht. Deze gemeente is gegroeid en er zijn ook heidenen bijgevoegd. Maar toen kwam er een probleem. De Romeinse keizer Claudius had een hekel aan de Joden en hij besloot om alle 40.000 Joden de stad uit te gooien. Kun je lezen in de geschiedenisboeken, maar de Bijbel bevestigt dit ook. In Handelingen 18 vers 2 kun je vanmiddag eens nalezen. Maar in 54 na Christus stierf Claudius en de nieuwe keizer Nero besefte heel goed dat de Joden geld in het laadje brachten, dus de Joden mochten allemaal weer terugkeren naar hun stad. Maar jullie begrijpen wel wat er dan gebeurt, hè? Want 1 in 1 is 2. Die Joden die dus tijdelijk uit Rome zijn geweest, komen terug in hun gemeente en moeten dan de conclusie trekken dat de heidenen de leiding hebben. En dat er in hun geliefde gemeente ook bepaalde dingen veranderd zijn waar ze niet helemaal goed mee om konden gaan. Als je de Romeinenbrief goed leest, dan zie je dat Paulus continu de Joden tegenover de heidenen zet, tenminste hun gewoontes. Paulus spreekt in de brief over eetgewoonten, of je bepaalde dingen wel of niet mag eten. De Joden hadden daar natuurlijk wetten voor en de heidenen niet. Paulus heeft het over het houden van de Sabbat of niet. Sommigen zetten een dag apart, zegt hij. Voor anderen zijn alle dagen gelijk. Paulus zet de wet tegenover de genade. De wet waarin de Joden, waarop de Joden nog wel eens vertrouwden, hè, in van zo moet je leven. En de genade waarin de heidenen nog wel eens doorsloegen. In alles moet toch kunnen, want er is genade. Paulus spreekt over de weggebroken takken, de Joden. Hij spreekt over de geënte takken, de heidenen. Hij spreekt over Abraham, de vader van alle gelovigen. Jullie begrijpen intussen wel, in deze gemeente was er ontzettend veel wrijving tussen deze twee groepen. En er moet ook veel veroordeling geweest zijn naar elkaar toe. Hij doet dit en hij doet dat. Het veroordelen van elkaar vanwege, nou ja, noem maar op. Kennen jullie dat? Je hebt één koekje en twee kinderen. Grote problemen. En jij wil dat koekje doormidden breken om het te delen met die twee. Maar op het moment dat je dat koekje doormidden gaat breken, breekt het zweetje alle kanten uit. Want wat als je dat koekje niet precies doormidden breekt? Welk deel geef je dan aan welk kind? Nou, ik kan je verzekeren, al breek jij dat koekje precies door het midden en je geeft het, dat er altijd één van de twee zal zeggen, die van hem is groter. Of moet ik nou op een opvoedcursus? In de gemeente in Rome, lieve mensen, was het probleem niet alleen maar tussen de gelovigen onderling. Het probleem was niet alleen maar tussen de Joden en de heidenen. Er was ook nog een ander probleem. De gelovigen waren te veroordelend naar de ongelovigen toe. Het probleem in de gemeente in Rome was dat de gelovigen de ongelovigen alleen maar aan het oordelen waren. Sommige christenen hebben een heel erg flexibel wijsvingertje. Kennen jullie dat? En dat was hier het probleem. En dat is ook niet zo heel gek, want de stad van Rome kende enorm veel zonde. En Paulus beschrijft dat ook eigenlijk al gelijk in hoofdstuk 1. Er is afgodenverering, er is onbeheersbaar geweld, vrouwen die op vrouwen vallen, mannen die met mannen een relatie hebben. In Rome was homoseksualiteit bijna normaler dan vandaag aan de dag. 14 van de 15 keizers waren praktiserend homo. En als de leiding van de stad dat al doet, hoe zit het dan met het volk zelf? En natuurlijk zijn al die dingen verwerpelijk. Zonde is niet goed en zou een gemeente niet moeten binnendringen. Want een reddingsboot werkt het best als er geen water in de boot ligt. Maar wanneer Paulus de zonde van de wereld aangekaart heeft in hoofdstuk 1, dan begint Paulus hoofdstuk 2 met dat gedeelte wat wij zojuist gelezen hebben. En Paulus is niet erg zacht in dat gedeelte. Paulus, hij wint er geen doekjes om. Paulus is nogal scherp naar de gemeente toe. En wie u ook bent, zegt u, met uw oordeel al klaar. U bent evenmin te verontschuldigen. Let goed op wat hij dan zegt. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Dat is even slikken. Ja, net als ik zeg, ik had hier beter niet aan kunnen beginnen. Laten we het eens hebben over oordelen. Wie van jullie oordeelt er nooit? Nou, laat ik maar. Ik denk dat we er niet aan ontkomen dat wij allemaal een mening hebben over iemand anders. Ja toch? Jullie hebben een mening over mij op dit moment. Toen jullie mij vanmorgen voor het eerst zagen, hebben jullie iets gedacht. Ik hoef het niet te weten. Nu ik aan het preken ben, hebben jullie een mening over mij. En vanmiddag onder het eten en onder de koffie, dan bespreken jullie je mening over mij. Dat mag allemaal. Als jij, als ik, als wij over straat lopen en er komt iemand de hoek om die zeg maar wat excentriek gekleed is, of zijn of haar op een hele bijzondere manier draagt, dan hebben wij binnen een fractie van een seconde een mening, een oordeel over die persoon. Ja toch? Tijd voor een badsessie. Hippie, kapper op vakantie, dat soort dingen. En dat is ook zo met onze broeders en zusters die iets anders denken. We hebben een mening over die persoon. Als mensen hebben we toch wel een beetje het gekke instinct dat we menen dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Ja toch? Kennen jullie dat? Die ander die doet het best goed, maar mijn manier is natuurlijk het allerbeste. Iedereen zou het op die manier moeten doen. Maar dan gaat Paulus nog een stapje verder. De dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. En dat klinkt toch wel heel absurd, lieve mensen. Vooral net na hoofdstuk 1, waarin Paulus al die dingen genoemd heeft. Paulus zegt dat wij dezelfde dingen doen als de wereld. Homofilie, onbeheersbaar geweld, overspel, toch niet hier, toch niet in Gods gemeente, dat kan toch niet? Als je de woorden van Paulus letterlijk zou opvatten, dan zegt Paulus, wanneer iemand steeds op een bepaalde zonde wijst, bijvoorbeeld liegen, dan betekent het eigenlijk dat die persoon die dus steeds op dat liegen wijst, zelf de grootste leugenaar is. En dat is mogelijk. Maar ik denk niet dat Paulus het op die manier bedoeld heeft. Het is soms waar, maar gaat natuurlijk niet altijd op. En wanneer we het op deze manier bekijken, lieve mensen, dan durft straks niemand nog iets te zeggen over een ander. En wanneer we in deze zaken heel ver doorslaan, kunnen we dus in de gemeente zonde niet meer zonde noemen. Want ja, wanneer ik zeg dat overspel fout is, ben ik dus degene die overspel pleegt. Lieve mensen, zonde moeten we altijd zonde blijven noemen. Anders komen we er niet meer uit met elkaar. Er is een gemeente in Nederland die de slogan hanteert in hun gemeente: je bent welkom zoals je bent. En dat is prachtig natuurlijk. En waar ook, absoluut. Maar nu liepen ze daar tegen wat problemen aan. Er waren in die gemeente mensen van hetzelfde geslacht die getrouwd wilden worden. En daar wilde die gemeente niet aan meewerken. En nu werd hen voor de neus gelegd dat hun slogan niet meer klopte. Mijns inziens klopt de slogan ook maar half. Je zou er iets aan toevoegen moeten voegen. Inderdaad, je mag komen zoals je bent. Ook bij God. Je mag komen zoals je bent. Is dat geen geweldig nieuws? Iedereen is welkom bij God. Amen. Je mag komen zoals je bent. Maar je mag niet blijven zoals je was. Niemand zegt amen. Want als dat niet zo is, lieve mensen, dan zouden we het hele verhaal van bekering overboord moeten gooien. Niet alleen overboord moeten gooien, dan zou je het ook uit je Bijbel moeten wegschrappen. En de Bijbel is toch wel heel duidelijk over het feit dat we ons moeten bekeren. Natuurlijk mag je komen bij God zoals je bent. Maar als je met hem gaat wandelen en in zijn woord bepaalde dingen gaat ontdekken die in jouw leven nog niet helemaal recht zijn, dan zul je die dingen uit je leven overboord moeten zetten. En je moet het niet omdraaien. Dan moet je niet de Bijbel overboord gooien, omdat je er moeite mee hebt. En je zult die dingen uit je leven overboord moeten gooien. En natuurlijk is dat een proces. Dat begrijp ik wel. Want nu ben ik bijna mijn eigen preek om zeker aan het helpen. Zonde moet zonde genoemd blijven worden. Maar het is wel de manier waarop je dat doet. En hoe je dat doet. Wanneer wij zonde veroordelen vanuit hoogmoed, vanuit de zin van ik ben beter, dan zitten we echt op een verkeerd spoor. Zonde moet zonde genoemd worden vanuit genade. Vanuit de hartsgesteldheid, ik maak ook nog steeds fouten. En diegene die ik aan het terechtwijzen ben, is afhankelijk van dezelfde genade als waar ik ook van afhankelijk ben. We hebben allemaal de genade van God nodig. En dat is wat Paulus ook zegt in dit gedeelte. Hij zegt niet dat we dezelfde zonde doen als de wereld. Nee, hij zegt, wanneer wij de wereld alleen maar veroordelen, veroordelen we onszelf ook. Wanneer we die ander alleen maar op zijn zonde kunnen wijzen en we kunnen het niet opbrengen om ook te vertellen over de geweldige genade van God. Dezelfde genade die ik ontvangen heb toen ik tot bekering mocht komen. Dezelfde genade die ik elke dag nodig heb. Als we het niet kunnen opbrengen om over die genade te vertellen, dan zijn we geen haar beter. Ik ga nu iets heel gevaarlijks zeggen. Misschien mag het hierna nooit meer terugkomen. Maar ik ga het toch zeggen. Als wij, lieve mensen, wij die de genade van God hebben leren kennen, en ik hoop dat we hem allemaal kennen, als wij het niet kunnen opbrengen om Gods goedheid en genade aan die ander mee te delen, is het nog maar de vraag of God zijn goedheid en zijn genade aan ons wil schenken. En dat is pittig, ik weet het. Maar Jezus zegt in Lucas 6, vers 37, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. En Paulus zegt in vers 3 van het gelezen gedeelte, dacht u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Laten we het eens op een andere manier bekijken. Er is iemand in de gemeente die overspel pleegt. En dat is fout. Maar de ander, die liegt. Een leugentje om best wil. Dat moet toch kunnen? En in onze ogen is de ene zonde erger dan de andere. Maar in feite hebben ze allebei hetzelfde gedaan. Ze hebben dat gedaan waarvan God zegt, doe het niet. En dat is wat Paulus bedoelt. Dus jij die de genade van God heeft leren kennen, de ander alleen maar kunt veroordelen om wat hij doet, en je kunt het niet opbrengen om ook te vertellen over de genade die je getoond is, dan sla je de plank volledig mis. Juist wij die de genade van God hebben leren kennen, moeten vertellen over zijn genade. Want het is juist Gods goedheid die de mensen tot inkeer zal brengen, zegt Paulus in dit gedeelte. Het is juist Gods goedheid, lieve mensen, die wij uit moeten delen. Wij moeten als christen niet bekend staan dat wij een flexibele wijsvinger hebben. Wij moeten als christen niet bekend staan dat we alleen maar oordelen uit kunnen spreken. Wij moeten als christen bekend staan dat wij het altijd hebben over de goedheid van God. De goedheid van God die we ontvangen hebben toen we tot bekering zijn gekomen. De goedheid van God die we zelf ervaren hebben toen we tot bekering kwamen. Toen we ons oude leven achter ons mochten laten om een nieuw leven te leiden samen met hem. En die goedheid zal de mensen tot inkeer brengen. In sommige Bijbelverhalen wordt dit principe heel pijnlijk zichtbaar. God had het volk Israël geroepen in Abraham om tot zegen te zijn voor de gehele wereld. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ze waren geroepen tot een koninklijk priesterschap om de hele wereld bekend te maken met God. En in bijvoorbeeld het verhaal van Jona wordt heel duidelijk zichtbaar hoe moeilijk dit eigenlijk was voor hun. Want Jona, de profeet, wordt geroepen om in Nineveh bekend te maken dat Gods oordeel over de stad gaat komen. Maar de profeet heeft daar geen zin in. Hij ziet het niet zitten om over Gods oordeel en over Gods goedheid te spreken. Jona beseft, God is goed voor mij. Maar ik heb liever niet dat hij dat voor een ander is. Buiten mijn bekende kring om. En misschien is dat wel een van de redenen waarom Jona zich op dat schip midden in de storm zo makkelijk overboord laat gooien. Want ik sta er altijd versteld van hoe Jona dan zegt, gooi mij maar overboord. In het midden van de kolkende zee. Hij wist dat zijn doodvonnis zou worden. Maar Jona dacht bij zichzelf, God is goed, maar ik ben weg. En wanneer Jona dan toch met een flinke omweg in Nineveh terechtkomt, dan preekt Jona daar een preekje, wat ik niet eens een preek zal noemen. En dan gaat hij op die berg zitten onder die wonderboom. En dan komt heel Nineveh tot bekering. En Jona had nog niet eens over de goedheid van God gepreekt, want hij had alleen maar het oordeel gebracht. Maar heel Nineveh komt tot bekering. Denk je dat eens in hoe dat is geweest? Stel je nou toch eens voor dat je in het centrum van Purmerend inloopt. En jij houdt één preekje wat niet eens een preek is. En heel Purmerend komt tot bekering. Dat is toch fantastisch? Vooral als jij de spreker was. Daar droom je van. Maar Jona niet.
Jona is niet blij met de bekering van Nineveh. Hij wordt boos op God. En dan zegt hij dit. Ik wist het al. Ik wist het wel. Toen ik nog in Israël was. En dat was de reden dat ik niet wilde gaan. Want ik wist het wel. Want u bent een God vol van genade en liefde. Dat zegt Jona. Ik wist het al. Ik wist al dat u dit zou doen. God is goed voor mij. Maar liever niet voor die anderen. En ook als in het Nieuwe Testament Jezus komt in het verhaal van Israël, lieve mensen, dan zien we dat het volk reageert op een manier die je niet zou verwachten. Want bij elk wonder dat Jezus doet, bij elke genezing die Jezus doet, is er een deel van het volk die op zijn achterste poten staat. Ze zijn helemaal niet zo blij met deze man van God, die hun notabene komt redden. Ja, God mag best goed zijn voor mij. Maar wat als hij dat ook voor die ander is? Nu moet ik natuurlijk, aangezien het thema van mijn preek, voorzichtig zijn in mijn oordeel over Israël. Want wie zegt dat ik het beter doe? Wat als God die ander in zijn koninkrijk meer gebruikt en meer zegent dan dat hij jou doet? Wat als die ander een bepaalde gave heeft waarvan je denkt, dat zou ik ook wel willen hebben? Hoe reageer je dan? Hoe gaan we daarmee om? Wat als die hele slechte man of hele slechte vrouw ook tot bekering komt? En de genade van God ervaart? Hoe gaan we daarmee om? Kunnen wij erop vertrouwen dat Gods oordeel rechtvaardig is? Lieve mensen, wij leven niet voor onszelf. Wij leven in de eerste instantie voor God. En God wil dat alle mensen gered worden. God heeft geen behagen als iemand sterft zonder dat hij hem kent. Jezus kwam niet in de wereld om de wereld te veroordelen. Jezus kwam in de wereld om hem te redden. En wij, u en ik, wij zouden dezelfde houding moeten hebben. Wij hebben niet de roeping gekregen toen Jezus terugging naar de hemel om de wereld te veroordelen en allerlei ellende over hun zonde uit te spreken. Jezus zei, ga heen en verkondig het evangelie. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is onze roeping. Lieve mensen, zijn wij net zo bewogen over iedere man, over iedere vrouw die God niet kent. Die het evangelie van Jezus Christus niet aangenomen heeft en ervaren heeft. Maar natuurlijk zeggen we dan, ja, maar het zijn allemaal slechte mensen. Maar het is Gods goedheid, sluit Paulus dat gedeelte in Romeinen af. Het is Gods goedheid die hun tot inkeer moet brengen. En hij zegt Paulus, of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. Veracht u dat. En natuurlijk, de wereld zal zich moeten bekeren. Maar misschien moeten wij ons net zo goed bekeren. Misschien zouden wij ons moeten bekeren van het oordeel dat wij altijd over hen uitspreken. Want weet u, in onze ogen zijn hun natuurlijk slechte mensen. Maar er is nog een tekst in Romeinen. En dat is Romeinen 3 vers 23. En daar staat dit. Allen hebben gezondigd en bederven de heerlijkheid van God. Even een vraag, hè? Hoor jij bij allen? Allen hebben gezondigd. Niemand in deze zaal kan in de buurt komen van Gods heiligheid. Want je zou het bederven. Ik moet het op een goede Bijbelse manier zeggen. Niemand in deze zaal kan zonder Jezus bij God komen. Door Jezus is er een weg terug naar God. Amen. Is zijn goedheid niet geweldig? Is zijn genade niet geweldig? Door Jezus kunnen wij in de buurt van God komen. Maar al die mensen in de wereld die nog in zonde leven, die in onze ogen nog zondige mensen zijn, vergeet niet dat voordat jij Jezus leerde kennen, was jij net zo. En nog steeds ben jij, ben ik, afhankelijk van zijn genade. Zonder zijn genade kunnen wij niet in de buurt van God komen. En bedenk dat als je de volgende keer een mening hebt over iemand anders. We hebben allemaal Jezus nodig. We zijn allemaal afhankelijk van zijn genade. En wij zouden de genade en de goedheid van Jezus wat meer moeten uitleven. Want de genade die hij mij toonde, wil hij aan iedereen laten zien. Want God is goed voor mij. En hij wil dat ook voor jou zijn. Is dat geen fantastisch nieuws? Is het niet geweldig om te weten dat er een manier is om terug te komen bij hem? En dat God zijn genade beschikbaar is voor iedereen. De vraag is, heb jij die genade al aanvaard? Heb jij al gekozen voor Jezus? Heb jij al gezegd, ik ben een zondig mens. Ik ben afhankelijk van zijn genade. Ik wil kiezen voor hem. Ik ben erachter gekomen hoe goed hij is. En zijn goedheid heeft mij tot inkeer gebracht. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Heb jij die beslissing al genomen? Heb jij je knieën al gebogen voor die Jezus? Die Jezus die zijn leven heeft gegeven voor jou en voor mij. Waardoor wij weer tot God kunnen komen. Lieve mensen, zullen we samen een moment bidden. Vader in de hemel, ik dank u voor uw goedheid en uw trouw. Ik dank u voor uw genade en uw onbegrensde goedheid. En ik bid, Heer, dat zoals wij hier allemaal zitten, dat dat in onze harten zal dalen. Uw onbegrensde goedheid en liefde en trouw. En ik bid dat uit over ieder van ons. Dat ons hart open zal staan voor die goedheid. Voor die onbegrensde genade. En dat we dat allemaal mogen leren kennen zoals het echt is. En mogen doorgeven aan ieder mens waarmee we in contact zullen komen. En lieve broer, lieve zus, ik wil jullie daarin zo zegenen. En ik wil een moment in gebed blijven. En ik wil je vragen, als je nog nooit de keuze hebt gemaakt om je hart aan Jezus te geven. Als jij nog nooit gezegd hebt, ik heb mijn knieën gebogen voor diegene die zijn leven heeft gegeven. Dan zou ik op dit moment uit willen nodigen om dat te doen. En als je dat wil doen, dan wil ik je een moment vragen om je hand op te steken. Gewoon als daad van je geloof. Om te laten zien, niet aan mij, maar aan hem. Ik wil kiezen voor hem. Als je dat nog nooit gedaan hebt, en als je vanmorgen geraakt bent door zijn goedheid, wil ik je vragen om dat op dit moment te doen. Om je hand op te steken en te zeggen, ik kies voor Jezus. Mag ook na de tijd. Als je het nu niet aandurft, dan mag je bij mij komen of bij een van de oudsten voor gebed. Maar lieve mensen, laat deze kans niet aan je voorbij gaan. Zijn goedheid is onbegrensd. Amen. Amen.